Oh zo.
Het gaat over gezien worden.
Ja.
En alleen die aandacht, hè? Bij jonge kinderen ook al. Af en toe mag je even met papa mee, af en toe even met mama.
Ja.
Welkom bij een nieuwe podcast. Gewoon opvoeden is leuk.
Mijn naam is Ilse van Schaik en ik ben praktijkhoudster bij jeugdzorgpraktijk Echt Kinderachtig. Vandaag kunnen jullie luisteren naar de podcast die gaat over de dynamiek die tussen broers en zussen kunnen ontstaan. En ik heb het daarover samen met Maaike, onze vaste gast. En in elk huishouden waar broers en zussen samenleven, zijn momenten van ruzies, lawaai en gedoe. Super vermoeiend voor ons als ouder. Maar ja, wat kunnen we nou doen? En hoe ervaren die kinderen dat nou zelf?
Leuk, Maaike. We gaan weer een podcast opnemen.
Heel leuk.
Ja. En weet je, we gaan het deze ronde hebben over de dynamiek die er kan zijn tussen broers en zussen. Want dat is er eentje. Ik geloof dat in elk huishouden dat een onderwerp van gesprek is. Het kan er namelijk nogal pittig aan toegaan tussen broertjes, zusjes, onderling. En ouders die hebben daar last van. Dat merken wij veel in de gesprekken die we hebben met ouders. Maar we weten ook dat het achter elke voordeur gedoe is.
Ja.
En al heb je maar één broertje of zusje, of al ben je met een groter gezin, er is gewoon vaak, eigenlijk heel vaak in de ochtend al gelijk onrust, dat ouders denken, serieus, zitten ze elkaar nu alweer in die haren? Klopt dat? Herken je dat?
Ja zeker. En wat ik heel bijzonder vond, was dat, dus, dat het al heel vroeg begint. Dus als kinderen een broertje of zusje krijgen, 90% van de kinderen laat in ieder geval iets negatiever gedrag zien als die geboren is.
Zo.
Dus wat luider zijn bijvoorbeeld, of een jaloerse gedrag vertonen, dat kan ook echt als ze heel jong zijn. Ja. 90% van de kinderen doet dat.
Ja, maar het moet toch ook een enorm verschil zijn als je bijvoorbeeld 2 jaar of 3 jaar lekker alle aandacht van papa en mama zelf hebt gehad.
Ja.
En dan komt er zo'n baby bij en dan moet je ineens de aandacht gaan verdelen. En je ziet dat papa en mama niet meer naar jou kijken, maar ook naar dat babytje kijken. Daar moet je toch op reageren als mensje?
Absoluut. Dat is totaal levensveranderend, ja. Natuurlijk. En je kan nog niet zo goed delen. Je kan nog niet zo goed met je emoties omgaan. En, dat moet dan allemaal maar even passen.
Ja, want je hebt ook nog helemaal geen taal vaak als je zo klein bent. Dus je kan jezelf ook helemaal niet uitdrukken. Dus dat is echt frustratie op frustratie waarschijnlijk. Ja. Ja. Nou, en die frustratie, dat weten we, die is er ook enorm bij ouders. Ik weet niet wat het doet met ouders, maar als kinderen dus ruzie hebben, dat kan in je huis zijn, dat je er al helemaal gestrest van raakt. Maar op een camping schamen ouders zich helemaal een hoedje. Weet ik veel, in een pretpark of in een supermarkt. Als kinderen gewoon zo onaardig naar elkaar doen. Ouders zie je schakelen. Je voelt ze denken van, oh, hoe moet ik me ertoe verhouden? Het roept ook echt iets op bij onszelf als ouder. Van, doe ik het nou niet goed genoeg? Hoezo doen die kinderen niet normaal? Het gevoel van falen is blijkbaar dan ook.
Ja, hoe kijken die andere ouders in de supermarkt nu naar mij?
Ja.
Kan ik me zo voorstellen, ja.
Precies. En opvoeden is zo persoonlijk dat het soms ook wel voelt alsof je dan tekort schiet als ouders, dat je dat niet onder controle hebt of zo. Dat raakt toch. Wat je ook wel ziet, wat ik ook wel herken, is dat het voor een ouder echt een emotionele belasting is. Want het is zoveel. Er is lawaai in huis. Er is spanning. Je moet steeds maar ingrijpen. Dus ben je net even iets anders aan het doen. Of je bent net even aan het koken. Dat je denkt, serieus, moet ik me nou weer omdraaien? Ja. Moet ik daar weer heen? Je wordt er emotioneel een beetje labiel van. Je gaat er best wel vaak van onder druk staan.
Ja, want je staat aan, hè? Wij dus continu aanstaan. Ja.
Ja, en je hebt het idee dat je er de hele tijd naartoe moet. Moet je daar weer iets gaan oplossen? Moet je er weer mee gaan bemoeien? Dus het vraagt wel veel van ouders. En wat ik ook wel terug hoor van ouders is dat zij zeggen, als ze nu zo niet goed met elkaar omgaan, wat zegt ons dat dan over straks, weet je wel? Als ze dan straks, weet ik veel, 17, 18 of misschien zelfs ouder zijn, gaan ze elkaar dan leuk vinden? Zien ze elkaar dan wel zitten? Bellen ze elkaar? Appen ze elkaar? Hoe gaat dat dan straks? Blijkbaar is dat ook alweer een zorg in ons hoofd.
Ja, en wat is de invloed die je als ouder daarop hebt bijvoorbeeld? En de verantwoordelijkheid die je dan voelt is ook nog best groot. Hè? Ja. En als je kijkt, al zoveel jaren vooruit kijkt van,
ja,
wat ik nu doe heeft invloed op dan en hoe zit dat dan? En,
ja. En wat ik eigenlijk een heel belangrijk inzicht vind, is dat dit echt overal zo is. Het is echt achter elke voordeur. Gewoon dat die kids gewoon elkaar in de haren vliegen. Waar is het niet, zou ik bijna zeggen. En ik vind dat eigenlijk ook wel een beetje geruststellend. En weet je wat ook nog heel grappig is? Is dat onderzoek uitwijst naar als er nu ruzie is in de wat jongere leeftijdsfase. Hè, dus gewoon weet ik veel, tot aan de 14, 15 jaar. Als daar geregeld ruzie is. Dat kinderen op latere leeftijd dan juist best wel heel goed met elkaar om kunnen gaan.
Ja.
Dus blijkbaar hebben ze dan al iets uitgevochten in de eerste 10 jaar van hun leven. Waardoor het later wat relaxter verloopt.
Ja.
Ik wel een grappig feitje.
Ja.
Ja. Ja, wat kan je zeggen? Wat kunnen we erover zeggen eigenlijk? Want als ouder doe je toch, denk ik, onbewust iets waardoor je die toestand van het conflict versterkt.
Ja.
Weet jij welke dingen er zijn? Waar moeten ouders op letten? Op dat onbewuste gedrag van hunzelf, waardoor daar de ruzie toch vaker oplaait. Of dat je het eigenlijk voeding geeft.
Ja, ja, kijk, jonge kinderen kunnen zelf ruzies nog niet zo goed oplossen. Dus er wordt aanspraak op jou gedaan als ouder.
Oh ja.
En dan ga je nog helpen met het conflict oplossen bijvoorbeeld. Hè? Of door je eigenlijk een beetje te bemoeien.
Ja.
Maar dat houdt eigenlijk al vrij snel op dat dat een verstandige keuze is om te doen. Want dat bemoeien, dat is denk ik echt na... Nou ja, laten we in ieder geval na 8 jaar oud... Is het belangrijk dat je wat meer afstand houdt en je kind meer gaat helpen hoe ze het zelf op kunnen lossen. Of je kinderen, hè, in dat geval.
Mm-hmm.
En kinderen zijn toch geneigd om dan bij jou te gaan vragen van... Ja, mama, ik heb gelijk toch? Of hij doet stom, of hij heeft dit gedaan. En heel vaak ben je er nog niet eens bij.
Oh, ja.
En dat is ook onhandig. En als je dan de keus maakt om een van de twee te geloven en de ander niet... En je hebt het een keer fout. Hè?
Ja.
Maar zelfs als je het goed hebt, is het niet zo handig. Want het gaat uiteindelijk niet om wie de fout heeft gemaakt. Het gaat erover hoe los je het samen op.
Ja,
daar zou het op gericht.
Precies. En als je wel toe gaat geven, dan ben je eigenlijk voeding aan het geven. Dat zij...
Ja.
Dan ga je hun eigenlijk gelijk geven op de strijd die zij voeren om die ouderlijke aandacht te krijgen.
Want, precies. En daar gaat het uiteindelijk over. Ruzies bij jongere kinderen gaan heel vaak over moeten delen. Over aandacht. En eerlijkheid en onrecht, dat is eigenlijk zo'n beetje, beetje in het plaatje. Of pijn, hè?
Ja.
Dat kan ook.
Ja. En bij de jonge kinderen zit het denk ik heel erg om die voorbeelden van speelgoed.
Ja.
Weet je wel, het is nu van mij, ik wil er maar spelen. Eigenlijk zit daar al, en dat is ook, vind ik ook weer geruststellende gedachten. Die ruzies die ze daar hebben, is zo ongelooflijk veel oefenmomenten.
Ja.
Om die sociale interactie een beetje je daarin te leren. En dat de kinderen zich daarin ontwikkelen.
Ja.
En dat is ook nog eens een keertje lekker in een veilige thuisomgeving, toch?
Absoluut.
Ja. Ja,
maar daar heb je dat samen spelen, samen delen. En het kunnen leren dat het delen misschien eigenlijk veel gezelliger is dan het zelf voor jezelf houden bijvoorbeeld.
Ja.
Dus een positieve ervaring van het oplossen op een andere manier die je nog niet bedacht hebt.
Ja.
Met oplossen van ruzies en dat dingen weer goed kunnen komen. Dat is ook heel belangrijk. En wat jij zegt, thuis is heel veilig met broers en zussen. Want je gaat naar school en je komt terug en je broer of zus zitten weer.
Ja.
Terwijl als je dit soort gelijke ruzies op school hebt, dan hangt er iets meer aan vast. Want die kunnen veel eerder denken, nou ja, laat maar.
Ja precies. Ja. Nee, daar zit, dat is een veel groter speelveld om in te oefenen. Terwijl het thuis eigenlijk best een hele veilige omgeving is, waarin je wel heel veel kan leren.
Ja.
Dus in die zin is het helemaal niet zo gek dat er af en toe dat het knettert thuis en dat die ruzie er is. Ik denk ook dat het helpend is als ouders zelf er wat geruster naar kijken. Want er zit blijkbaar een hele grote stress op. Omdat het zo emotioneel zo'n zware belasting is. Als die kids ruzies maken.
Ja.
Ik denk dat het heel helpend is als ouders wat meer kunnen omdenken.
Ja, en het nut van ruzies ook zien. Hè?
Precies, zo van het is logisch, het is niet erg, het is een leermoment.
Ja.
Kijk er nou eens wat relaxer naar.
Ja, want he, door al die herrie, dat vond ik eigenlijk best een goed punt. En al die onrust, gaat je alarmsysteem ook aan. En dan ga je ook op reageren.
Ja.
In ieder geval die neiging hebben. Dus hoe ga je dat nou, die kinderen helpen om het zelf op te lossen en zelf wat meer rust te ervaren. En ik denk ook door het nut van ruzies te zien.
Ja, en ik vind het fijn. Want ik kan nu, als ik thuis ben, ik denk zo, die meiden staan lekker tegen elkaar te schreeuwen. Kan ik bijna denken, heel simpel. Goh, goed oefenmoment. Succes, meiden.
Ja.
Ja, precies. Allebei weer wat geleerd over een half uur.
Ja.
En dan hoef ik me daar eigenlijk helemaal niet zo druk over te maken. Want ik denk gewoon van, nou ja, laat ze lekker in een veilige omgeving even lekker boos doen naar elkaar.
Ja.
Tenzij we het natuurlijk hebben over veel meer die onveiligheid van de een schop de ander.
Ja.
Dan moet je als ouder wel echt ingrijpen.
Ja, hè? En er komt pesten of continu ondermijnen of een slecht gevoel geven. Dan moet je absoluut
precies. Iets. Ja, want dat ondermijnen vind ik ook. Er kan natuurlijk één kind zo venijnig zijn.
Ja.
Dat het andere kind zich daardoor echt veel minder voelt. En dan moet je wel echt ingrijpen.
Ja, ja, en het kan ook in alleen een leeftijdsverschil zitten. Of een temperament, zeg maar. Als je twee verschillende temperamenten tegenover elkaar hebt staan. Een wat angstiger Een kind dat iets meer geneigd is zich aan te passen en een wat dominantere rol in huis, dat kan ook heel erg botsen. En dan is het toch handig om een van de twee die wat minder goed met woorden is, er toch een beetje bij te staan om dat te kunnen gaan doen.
Ja, en dan spring je in. Want voor mijn beeld vond ik een mooie beeldspraak, is eigenlijk dat je tegen ouders zegt, in die conflicten die er zijn, die ruzies die je gewoon in je huis hoort, dan ga je eigenlijk op de tribune zitten. Dus stel dat jij beneden bent en je hoort boven die twee koters lekker uit hun stekker gaan, dan ga je wel naar boven en dan neem je plaats op de tribune. Dus je bent erbij, maar niet per se in de ruimte. Het kan zijn dat de kinderen op een kamer zitten en dan zit jij even op je slaapkamer of in het washok. En dan ben je er wel bij. En je aanschouwt, je observeert. Maar ergens bied je ze ook die veiligheid vanaf die tribune. Dus je laat weten, ik ben er. Maar je laat ze ergens ook het even zelf aanrommelen en een beetje oplossen.
Ja.
Maar op het moment volgens mij dat je doorhebt van, dit wordt een rommeltje in die zin van de een gaat de ander echt pijn doen. Kan fysiek pijn, maar ook emotionele pijn zijn. Dan spring je in en dan ben je echt in het speelveld. En dan ga je als ouder sturen. Door middel van ondertitelen, door het hardop te benoemen, te zeggen wat je ziet. En dan ben je wel die betrokken ouder.
En dat geeft volgens mij ook heel veel rust. Omdat je dan dus inderdaad vanuit, nou ja, dan moet je even, dat ga ik zo uitleggen, het nut van die ruzie geloven en inzien. En dan kan je inderdaad gewoon rustig vanuit jouw rol vanaf de zijlijn kijken.
Ja.
En dan heb je het wel in de gaten, je bent nabij, maar je hoeft niet meteen in te springen, want je ziet dat nut nog.
Exact.
Ja.
Ja, want, wat vind je het nut? Van ruzies, zeg maar?
Ja, nou ja, wat heel belangrijk is, is bijvoorbeeld grenzen kunnen stellen op een passende manier. Mm-hmm. Als iemand een klap geeft, is natuurlijk geen passende grens. Maar zeggen, ik vind iets niet leuk, is ook zeker in de puberteit uiteindelijk bijvoorbeeld heel belangrijk. Hè?
Ja.
Zeggen, ik vind iets onprettig.
Ja.
En, maar ook tegelijkertijd met de grenzen van anderen omgaan. Dus niet dwingend worden of dingen af gaan dwingen. Of,
ja, maar daar weer respect voor hebben. Ja.
Juist.
Ja.
Ja, dus grenzen beide kanten op.
Ja.
Onderhandelen, handje klap. Dat vind ik zelf altijd een hele leuke. Vind ik bij pubers vooral leuk dat ze als ze goede argumenten hebben en goed kunnen overleggen bijvoorbeeld, dan ben ik wel eens geneigd om te denken, joh, wat een goed punt, dit gaan we gewoon zo doen.
Ja.
Dus het actief nadenken over oplossingen en over, en goed kunnen verwoorden wat je wil en waarom.
Ja, dat en dat is heel chill als je dat eigenlijk met je broer of je zus een beetje kan oefenen. Ja,
ja. En ook in de jonge kindertijd al een klein beetje. Ja. Woorden geven aan eigenlijk.
Ja.
Omgaan met frustratie.
Mm-hmm.
Je hebt natuurlijk wel eens kinderen die rood aanlopen in de supermarkt en op de grond gaan liggen en en daarbij helpt het woorden geven aan die ruzies of wat je niet leuk vindt ook heel erg. En daar is ook een broer of zus een perfect oefen.
Ja.
Ja, oefenmateriaal.
Ja, voor eigenlijk. Ja, eigenlijk is het zo. Ja, ja, ja.
Rekening houden met een ander en, en wat ik eerder zei, dus echt het oplossen van een conflict. Die ruzie zelf is misschien zo spannend niet, maar het oplossen van de ruzie.
Ja.
Een ruzie kan wel spannend zijn, dat zeg ik niet. Ik bedoel eigenlijk van, het is uiteindelijk niet zo dat er nooit meer ruzie moet zijn. Het gaat er meer om dat de broers en zussen van elkaar kunnen leren dat het weer goed kan komen.
Ja.
En dat is heel fijn.
Nou ja, en ook hier hoor ik in, voor mij de geruststellende en helpende gedachten. Die ruzies zijn gewoon een ongelooflijk mooi oefenveld. Om straks in de buitenwereld het ook met je te kunnen.
Ja.
Dus ik vind dat ik kan nu bijna geruststellend zeg maar naar die conflicten thuis kijken. Dat ik denk, nou, weer een oefenmomentje. Lekker hoor, kinders.
Ja.
Dan kan je het morgen in je eigen vriendengroep misschien weer net eventjes wat beter verwoorden of aangeven. Ik vind het echt een helpende gedachte, moet ik heel eerlijk zeggen.
Het kan ook best verbazend zijn. En wat als je als ouder nou niet inspringt? Het kan best zijn dat er een aantal dingen uitkomen dat je denkt, wauw, wat lief dat jullie elkaar nu een handje geven of zo. En net als na een spelletje.
Ja.
Of dat jullie een knuffel geven en het is weer goed.
Ja, ja, precies. Ja.
En soms worden dingen ook minder groot als je er dus geen zuurstof aan geeft. Ja. Hè? Want wat je eigenlijk doet als je te snel inspringt, is ook bijna de mogelijkheid maken dat een kind een soort, of dat jij een kamp moet kiezen.
Ja.
Maar ook dat het ene kind zich gesteund voelt en de ander wat minder. En je geeft een beetje zuurstof aan het vuur soms.
Ja.
Dus dat is ook nog wel een fijne om je te realiseren als je even de toeschouwer bent. Ja. En natuurlijk zullen kinderen een paar keer nog over grenzen heen gaan. Maar dat is nou net eigenlijk waarvan wij nu zeggen, dat is wel heel leerzaam.
Ja, precies. Ja. Even kijken. En wat ook goed is om te weten, dat die broers- en die zusterrelaties, die bestaan vaak uit een mix van ruzie. Zo zit die relatie in elkaar. Competitie. Dat meet je ook af aan je broer of je zus. Maar ook weer uit samenwerking en plezier. Dat zie je heel vaak, vind ik, dat thuis gaat het echt over die competitie. Maar op het schoolplein gaan ze ineens elkaar zitten bufferen. Ja. En kom niet aan mijn broertje, kom niet aan mijn zusje. Dat is er dan ook ineens. En dan ervaren ze heel veel samenwerking en ook heel veel plezier. En deze mix eigenlijk helpt hen om te leren hoe je eigenlijk met relaties omgaat.
Ja.
Dus er zit zoveel voeding eigenlijk in het hebben van broers en zussen. Ja, nogmaals, ik wil het heel graag benadrukken. Dat geeft hopelijk ouders rust dat het allemaal niet zo erg is als het thuis een beetje knettert.
Ja.
Ook al stoor je je er zelf aan en vraagt het natuurlijk wel veel van je. Het is voor kinderen niet per se erg. En wat ik wel een leuk voorbeeld vind om te geven is dat ik ook ouders had die dus zelf er zo ongelooflijk moe van werden. Omdat het elke ochtend met, ik meen, 4 kinderen in huis, elke ochtend gelijk zo pittig was. Dat ze eigenlijk zelf hun reactie was, weet je wat, ik blijf gewoon in mijn bed liggen. Ik heb er geen zin in. Want het is 7:30 en het is alweer een kwartier aan de gang.
Ja.
En mijn dag moet nog beginnen en ik ben nu al klaar. Dus die ouders liepen eigenlijk achter de feiten aan, want het was al gebeurd. En toen zei ik, probeer nou eens iets meer bij tijds op die tribune te gaan zitten. Dus zet je wekker even een uurtje eerder. En zorg dat je beneden bent al, voordat de rest bijna wakker wordt. Zodat je heel relaxed op de tribune, zullen we maar zeggen. Ik bedoel dan gewoon natuurlijk aan tafel. Zit met al de ontbijttafel lekker gedekt. En je bent al die toeschouwer, je bent er al. En dan zal je zien dat die kinderen veel rustiger zijn. En er ook iets minder ruzie is in de ochtend, omdat je zo aanwezig bent.
En misschien ook omdat je zelf rustig bent begonnen. En er zelf ook wat helderder in zit dan. Hè? In plaats van dat je de onrust inkomt, dat je eigenlijk al in je eigen rust met beide benen op de grond.
Ja.
Al in die woonkamer zit. Ja. Dat straal je misschien ook uit.
Ja.
Mooi.
Ja. En het is gewoon ook, en het is natuurlijk veel chiller dat je ook wel voelt van, hey, ik heb ook weer wat meer de regie, snap je? Je bent erbij, precies. In plaats van dat je al wakker wordt in alle onrust. Dus dat helpt natuurlijk ook voor je eigen brein. Ja. Oké. Even kijken. Als je het nog hebt over dat onbewuste, hè, van als ouders zijn, dan doe je echt onbewust. Maar het is fijn om je daar iets bewuster van te worden. Wat moet je vooral even laten? Waar moeten ouders op letten? Bijvoorbeeld als ouder zegt, je broer kan dit al wel. Dat is eigenlijk voeding geven aan iets onaardigs richting je kind, toch?
Ja, het is wel grappig. Jij zegt meteen degene die ik eigenlijk, waar ik ook meteen opkwam. En dat is wat je echt beter niet kunt doen, is vergelijken.
Oké, ja.
Dat voedt eigenlijk juist dat kinderen dat ook blijven doen of zo. Of dat die competitie wordt dan groter. Ja. En een beetje gezonde competitie is oké.
Ja.
Maar dat vergelijken ondermijnt echt wel.
Ja.
Of het zelfvertrouwen in die zin. Hè?
Ja.
Het geeft geen erkenning aan waar kinderen misschien zelf moeite mee hebben. Dus je zus kan dit wel gewoon. Of die zegt toch ook gewoon sorry.
Ja.
Het kan best zijn dat de sorry even heel
ingewikkeld. Het klinkt al lullig. Ja, het is echt onpijnlijk. Als je het zo zegt, dan vind ik het me al niet meer tof, zeg maar.
Ja.
Nog zo eentje, wat je onbewust doet, maar wat je liever niet doet. De oudste verantwoordelijk maken voor de jongste.
Ja.
Wat doet dat met die oudste dan?
Die zet hem eigenlijk in een positie waarin hij mag bepalen, maar ook weer om wat neer te kijken op de jongeren. En in zekere zin zijn posities in gezin natuurlijk ook. Hè, er was er één eerder.
Ja.
En er is er één daarna gekomen. Ja. Maar dat betekent, maar dan is de gelijkheid alsnog heel belangrijk. Ja. Hè? Iedereen mag zijn eigen emotie hebben.
Ja. Precies.
En iedereen mag zijn eigen grenzen hebben. En dat is dan wel eens lastig als je een oudste er echt boven
plaatst.
Ja.
Ja. Nog zo eentje, waarvan ik denk dat die voor ouders bewuster vaak is. En ik merk dat ouders er vaak moeite mee hebben. Heel veel ouders willen dat het precies gelijk is. En daar gaan kinderen ook heel erg op aan. Dus stel dat ik met mijn dochter even boodschappen mee ze doen. En het is heerlijk weer. En ik heb met haar een ijsje gekocht. Dan kom ik thuis. En dan merkt die andere dat zij dus geen ijsje heeft gekregen.
Ja.
En bam, daar is gelijk de strijd. En terwijl ik juist denk, als ik die verschillen er gewoon rustig laat zijn, dan maak ik hun ook weerbaar daarin dat het niet altijd gelijk is. Snap je? Ik voed gewoon eigenlijk op met, zij was gewoon nu met mij mee. De volgende keer ben jij weer met mij mee. En dan krijg jij weer een keertje een ijsje. Dus het hoeft niet altijd gelijk te zijn. Dat is eigenlijk mijn boodschap.
Ja, ik ben precies opgevoed op deze manier en ik heb het ontzettend gewaardeerd.
Ja?
Dat ik ben er nu ook helemaal niet zo druk mee of dingen. Weet je, wat mij helpt is om te bedenken, eerlijkheid is niet hetzelfde als gelijkheid. Je kan gelijk zijn, maar alsnog iets anders hebben. Mm-hmm. In feite zijn alle mensen gelijk natuurlijk. Het is alleen een beetje gek verdeeld.
Ja.
En dat kan in gezinnen ook zo zijn. De ene keer, dit is heel klein, maar inderdaad, de ene die krijgt wel een keer een ijsje en de andere niet. Mm-hmm. Daarbij wil ik wel zeggen dat wat wel een hele goede tip is voor in gezinnen, is wel heel veel tijd maken voor beide kinderen apart.
Ja.
Dus als je een keer wat met de een doet, zorg er dan toevallig wel voor dat je ook een keer wat met de ander gaat doen.
Ja, en dat is serieus zo. Als je dit inzet, individuele aandacht, dan worden de conflicten in huis echt minder.
Het gaat over gezien worden.
Ja.
En alleen die aandacht, hè, bij jonge kinderen ook al. Af en toe mag je even met papa mee, af en toe even met mama.
Ja.
En af en toe zijn we samen.
Ja, dat helpt heel erg.
Ja.
Ja, en dat is hetzelfde als wat we net al zeiden. Alsjeblieft, ga je kinderen niet vergelijken met elkaar. Dat is echt olie op het vuur. En probeer daar waar nodig, dus van je tribune af te springen.
Ja.
Spring het veld in en begeleid dan het conflict en kies nooit partij.
Ja.
Klopt dat?
Ja.
Ja.
Ja. Ik noem dat wel eens rechter, de rechter zijn of zo.
Ja.
Dus dat jij bepaalt wie er gelijk heeft.
Ja.
En dat ten eerste, maar dat trap je toch snel in als ouder, denk ik hoor. Want het kan zijn dat een van de twee vaak een boefje is. En dat je dus automatisch denkt, die zal het wel gedaan hebben.
Ja.
Maar dan kun je goed de plank mee misslaan, zeg maar.
Ja.
En andere keren zit je er wel met je neus bovenop. En dan is het helemaal makkelijk om te zeggen wie er gelijk heeft of niet.
Ja.
Maar wat je zou kunnen zeggen is dan bijvoorbeeld, ik heb het gezien.
Precies.
Vanaf de zijlijn dan even, hè. Van, ik heb het gezien en wat zou je nu tegen je broertje kunnen zeggen?
Ja, nou precies.
Maar wanneer je dus wel dat veld inspringt, is wanneer er bijna haren getrokken gaan worden of de hele nare dingen gezegd worden.
Zeker. Ja, nee, helemaal mee eens. Die veiligheid, snap je, dat is gelijk de grens waarop je ingrijpt.
Ja.
Maar het is wel heel fijn als het je als ouder lukt toch een beetje die neutrale rol in te nemen. Dus dat kinderen echt voelen, papa of mama kiest geen partij, maar ze zijn er altijd voor ons allemaal.
Ja.
Dat is wel heel.
En je kan nog een grens stellen en meerzijdig partijdig zijn, noemen we dat dan. Dus als één kind slaat, dan betekent het niet dat dat kind niet meer goed is. Mm-hmm. Dan trek je nog steeds ook partij voor het kind dat slaat. Alleen het gedrag wijs je natuurlijk af.
Ja.
Ja.
Ja. Ja. Ja, dat is, vind ik wel, dan ben je al goede bewuste opvoeder als je dit goed kan. Want kan je die even in Jip en Janneke taal goed doen? Doe even een voorbeeld.
Nou, wat vaak heel goed werkt is om gewoon te zeggen van, wat jij nu doet vind ik niet leuk of wat jij nu doet is niet oké.
Okay. Ja.
En ik zie eigenlijk dat je heel boos bent, maar als je boos bent mag je niet slaan.
Ja,
niet zozeer je, want boos zijn is ook belangrijk en soms is het doe is niet zo boos. Mm-hmm. Maar daarmee ondermijn je eigenlijk de emotie van een...
Van zo'n hummel, ja.
Ja, terwijl het is eigenlijk heel goed dat een kind dat laat zien. Maar het is volgens hoe ga je ermee om?
Ja.
Dus heel concreet is het gevoel... Joh, ik zie dat je boos bent. Ik zie dat je moet huilen, maar je mag niet slaan.
Ja, precies. Ja, dus ik je benoemt eerst even alle emoties waarvan je denkt dat ze er zijn.
Ja.
En vervolgens kom je even met de opvoedregel. En dit doen we wel of niet. Ja,
ja.
Precies.
En dat is veel minder afwijzend en maakt het ook veilig om gevoelens te blijven uiten. Alleen niet op de...
Ja.
Manier die wij hier niet goed vinden.
Ja. Mm-hmm. Wat ook mooi is om te zeggen, vind ik, is dat het verminderen van de ruzie hoeft niet per se het doel te zijn van ouders. Dat denken ouders vaak, van, ja, als er nou minder ruzie is in huis dan.
Ja.
Maar dat hoef je helemaal niet als doel te stellen. Maar waar je wel op kan sturen, is dat je eigenlijk veel meer de kwaliteit van het conflict voor je ziet. Dus probeer nou eens los te laten dat er minder ruzie moet zijn in huis. Maar buig hem nou eens om als ouder zijnde. En denk, hey, ik wil dat het conflict kwalitatief goed afgesloten wordt of goed verloopt. En dan gaat het er dus over bij jou thuis. Wil je dat conflicten niet super lang duren? Maar dat je voelt van, hey, ze gaan alweer snel normaal spelen met elkaar. Volgens mij wil je heel graag dat niemand van de kinderen het gevoel heeft, ik word hier thuis gepest.
Ja.
Daar mag je ook echt goed je focus op hebben. En wat jij net volgens mij ook al noemde, van zorg ervoor dat er niet een machtsongelijkheid is. Dus dat niet de een beter is als de ander. Dat gevoel moet je er echt uithalen. En weet, kinderen herstellen lekker weer. Dat gaat ook altijd, zeker met jonge kinderen, die gaan hoppatee zo weer door. Dat is ook wel heel leuk om te weten. Hoe is dat? Als ik dat zo stel, van joh, niet zozeer dat conflict, maar let veel meer op het herstel. Kan je daarin vinden?
Ja, heel erg.
Ja.
De kwaliteit van het conflict, zeg maar, wat jij net goed uitlegt, maar ook het afhechten, het oplossen weer.
Ja.
En hoe je met het conflict omgaat, wil ik nog toevoegen. Dus het oplossen, maar ook hoe jij... Het is het mooiste voor kinderen om steeds ietsjes beter te worden in hoe ze met een conflict omgaan.
Ja.
In die zin zou je kunnen zeggen van... Dan gaat het ook niet zo om de frequentie van de ruzies. Want misschien is er iets vaker ruzie nodig om tot het punt te komen dat...
Ja.
Dat je die ruzies niet meer nodig hebt om je te ontwikkelen. Hè?
Ja.
Ja. Ja.
Hey, en heb jij wel eens gesproken met of kinderen of met pubers over de ruzies die er dan zijn met broertjes en zusjes? Hebben zij, want ik bekijk het heel erg vanuit het perspectief van de ouders, hè? Hoe het voor ouders nu is. Maar weet jij iets meer over hoe het voor kinderen is? Vinden ze ruzie nou erg of valt het allemaal wel mee? Wat vinden zij daar nou zelf eigenlijk van?
Het verschilt heel erg. Ik heb kinderen die... Het verschilt een beetje per leeftijd. Ook kinderen hebben we net denk ik wel goed besproken. Maar op het moment van puberteit gaat het heel vaak over eigen ruimte. Dus pubers die hebben eigenlijk een soort ontwikkelingstaak van autonomie ontwikkelen. En alles gaat over eigen ruimte en jezelf ontwikkelen, zeg maar. Zelfstandig worden.
Ja.
En je ziet heel vaak dat ruzies daar voortkomen uit. Ja, maar zij komt op mijn kamer.
Ja,
terwijl ik net zit te leren bijvoorbeeld. Hè? Of,
ja. Ja, dus als je 16 bent, heb je gewoon last van die 8-jarigen.
Ja. 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 Ja, of misschien ook wel van de 16-jarigen.
Ja,
zeg maar, de weinig tolerantie wel voor als iemand in je ruimte komt terwijl jij het niet wil. Dat heeft te maken met afbaken en dat is heel gezond dat daar dus ruzies over ontstaan. Hè?
Ja.
En het is ook een gezonde reden om ruzie te hebben, maar dat zijn wel vaak hele nare ruzies voor pubers onderling, omdat het eigenlijk een soort afwijzing is als je dat niet goed kan vertalen. Dus ik heb wel eens gehad dat twee meiden eigenlijk enorm elkaar in de haren vlogen. Omdat één meisje kwam altijd na school in de kamer van haar grotere zus. Het meisje was 11 en haar zus puberteit 14, 15 volgens mij. En zij voelde zich continu afgewezen omdat ze dan zei van... ja, maar ik wil jou niet, laat me met rust. Terwijl eigenlijk betekent het gewoon... ik wil nu even rust hebben, want ik heb een lange dag op school gehad.
Ja.
Maar die taal daaraan geven lukte nog niet helemaal... omdat de irritatie meteen zo hoog zat, omdat ze op elkaars lip zitten.
Ja.
En in dat geval was het toch wel zo ver uitgegroeid dat ze niet meer... konden zien, en dat was wel goed om daar gesprekken over te hebben... om te zien dat ze eigenlijk allebei dezelfde wens hadden... om het juist gezelliger te hebben en elkaar meer te zien. Maar dat het gewoon beter afgestemd moest... en dat ze elkaars grenzen moesten gaan respecteren... en dat op een duidelijke manier moesten gaan leren zeggen.
Ja.
En dat is super leerzaam geweest... en dat heeft ook die meiden een stuk zachter naar elkaar laten kijken.
Ja.
Dus als je kijkt naar zelfvertrouwen en er niet mogen zijn... kunnen dat soort ruzies wel heel, heel vervelend zijn.
Ja.
En pubers worden ook vaak cynischer, hè? Die hebben vaak meer taal. En zeker als je net iets ouder bent, dan de kleine zusjes of broertjes hebben het ook vaak wel wat zwaarder te verduren, omdat die nog minder taal hebben dan die oudere broers en zussen.
Ja.
En dus puberruzies worden toch vaak wat venijniger.
Ja. Ja.
En een andere die ik ook nog graag zou willen zeggen is als er heel weinig ruzies in een gezin zijn. Je hebt bijvoorbeeld één kind die is wat meer uitgesproken en wat sneller boos bijvoorbeeld. Het kan ook gebeuren als er heel weinig ruzie is in een gezin... dat één kind zichzelf juist heel erg aanpast. En die zie ik ook veel. Dat zijn kinderen die zien dat ouders het moeilijk hebben... maar die willen zelf vooral niet het probleem zijn. Dus die denken van, joh, als ik maar in de pas loop... dan zijn er minder ruzies. En dat is ook een reden waarom minder ruzies niet per se goed zijn.
Nee.
Omdat het kind waarmee het ogenschijnlijk heel goed gaat... die kan mogelijk een beetje... ja, of die wordt er waarschijnlijk heel goed in maskeren of een beetje verdwijnen.
Ja.
Dus dat denk ik ook even aan. Van als er juist heel veel ruzies zijn geweest en dan minder, let even op of een kind niet zich heel erg aanpast.
Ja, ja, precies.
Want dat is eigenlijk zonde, hè? Want dat zijn dan allemaal leerdingen die dan... Dat kind heeft een hele andere taak dan. En dat is uitzoeken van hoe stel ik grenzen in relaties later? Hoe pas ik me niet altijd aan? Wie ben ik zelf ook alweer?
Ja, ja, precies. Ja, dus eigenlijk... want ik kan me voorstellen als ouders kinderen hebben in verschillende leeftijden... Dat je wel even jezelf goed moet laten informeren... of anders ook even op moet zoeken van... wat past nou bij de ontwikkelingsleeftijd van die 14, 15-jarige... ten opzichte van een broertje van 9... die er maar de hele tijd ook is, zeg maar. Die heeft ook zijn behoeftes. Het is wel goed om die ontwikkelingsfases goed te weten als ouders zijn. Ja. Want iemand van 9 heeft echt een andere behoefte... in die dynamiek tussen broer en zussen als iemand van 16.
Ja. En dan is het wel weer, dan kan je wel weer kijken naar die leeftijden en zeggen, joh, jij bent 14 en je broertje kan nog niet zo goed vertellen wat er met hem mis is, dus jij moet even het goede voorbeeld geven.
Ja.
Zeg maar, dit zijn dingen die je dan in leeftijd wel weer een beetje.
Ja.
En dat is nog steeds gelijk, maar het kan soms niet eerlijk voelen dat jij dat wel moet kunnen.
Nee, zeker niet. Maar ik vind het ook belangrijk dat die van 14, 15 ook wel de mogelijkheid krijgt om echt even die eigen ruimte te hebben.
Ja, absoluut.
Want je wordt natuurlijk helemaal gillend gek als je 14, 15 bent en je hebt steeds een broertje of een zusje in je kamer. Dat wil je echt niet.
Ja.
Dat gaat ook niet goed. Dus daar moet ook wel weer aandacht voor zijn.
Ja.
Ja, dus dat is ook weer het moment waarop ouders even van de tribune afstappen en zich even in het veld bemoeien en een beetje richting geven.
Ja, ja. Precies. Ja.
Mooi. Waar zullen we mee afsluiten? Maaike, wat vind jij een goed idee?
Ja, ik denk toch echt dat ik dan nog een keer zou willen zeggen dat het niet gaat over dat er helemaal geen ruzies meer zijn. Maar dat het gaat over de kwaliteit van de conflicten en de ruzies. Hoe je in die ruzies omgaat met elkaar. Ja. En hoe je die weer oplost.
Ja.
Ja.
Oké. Mooi. Dank.
Ben je benieuwd wat mij is bijgebleven van deze podcast? Luister dan nu naar de terugblik. Terugdenkend. En ook nog een beetje doormijmeren over dit onderwerp. Bedenk ik me ook dat deze broers en zussen niet alleen reageren op hun ouders. Maar ze reageren dus voortdurend op elkaar. Maar dan bedoel ik eigenlijk veel meer die onderstroom. Daar reageren ze ook op elkaar. Dus als de een bijvoorbeeld heel veel zorg vraagt, dan kan de ander in zijn gedrag veel makkelijker worden. Of als de een bijvoorbeeld heel erg presteert, dan kan de andere veel meer afhaken. Dus die kinderen lijken zich te ontwikkelen ook in de verhouding tot elkaar. En het is dus de kunst om niet alles exact gelijk te doen, maar ieder kind echt te zien voor wie het is. Dat proberen we als ouder echt goed te doen. En broers en zussen vormen elkaar vaak voor het leven. En soms in liefde en soms in strijd, maar altijd is dat diepgaand. De volgende aflevering ga ik in gesprek met Priscilla Goes. En met haar ga ik in gesprek over bewegen. En bewegen hoort er eigenlijk altijd bij.